Welkom op de podcast van De Kritische Belegger. Vandaag hebben we als gast Willem Middelkoop, auteur en ondernemer. Het is een traditie geworden, we bespreken met hem de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en we blikken vooruit. Willem, welkom. Heel leuk dat we jou mogen spreken. Allereerst de beste wensen. Laten we hopen dat dit jaar beter wordt qua gezondheid.
Dankjewel, hoop ik ook.
De meest opmerkelijke ontwikkeling was natuurlijk corona. Wat is jouw mening over deze pandemie?
Ja, moeilijk. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet alleen wel dat het extreem grote gevolgen heeft. Ik denk zelfs als we de pandemie onder controle krijgen, dan zal blijken dat de economische schade die is aangericht en de gevolgen die het heeft gehad, zo ingrijpend zijn dat die nog tientallen jaren door zullen
En
werken.
denk je dat dit virus in een laboratorium is gekweekt of natuurlijk is ontstaan?
Dat weet ik ook niet. Ik vind het alleen wel, ja, ik vind het raar. Ik vind het verdacht wat er allemaal is gebeurd, hoe het zich heeft ontwikkeld. Wat we in Azië video's zagen van mensen die letterlijk op straat omvielen, terwijl we dat in het Westen nooit hebben gezien. Ik vind het vreemd, ik snap het niet. Maar nogmaals, de gevolgen die zijn extreem ingrijpend en zullen ervoor zorgen dat er hele grote veranderingen ontstaan. We zien dat aan de trek uit de stad naar het platteland. We zien dat aan het feit dat mensen veel meer thuis gaan werken. Dat mensen veel meer online gaan doen, online gaan kopen. Dus al dit soort trends worden nu versterkt.
Denk je dat met het vaccins die nu ontwikkeld zijn, de crisis achter de rug is, of zal de corona nog onder ons blijven?
Ja, we horen nu al dat vaccins misschien maar een paar maanden beschermen. De kans is groot dat we nog jaren te maken hebben met de gevolgen van corona en de eventuele mutaties van het virus. Er is nog een hele hoop onduidelijk, maar nogmaals, ik concentreer me vooral op de gevolgen maatschappelijk en financieel-economisch. En die zijn nu al duidelijk dat die heel, heel groot zullen zijn.
En zou je jezelf laten inenten?
Nee, ik kies er voorlopig voor om als opportunist maar eens even rustig vanaf de zijlijn aan te kijken wat er gebeurt. En als iedereen zich massaal laat vaccineren, wat nu het geval lijkt, dan hoef ik ook helemaal niet gevaccineerd te worden. En dan zeg ik bedankt iedereen, want dan is de kans voor mij om besmet te raken ook veel kleiner.
En wat is de meest opmerkelijke ontwikkeling geweest los van corona?
Dus denk ik toch wel politiek, wat er in Amerika is gebeurd. Ik heb altijd geroepen dat de manier waarop Trump vijandig staat tegenover zijn eigen, ja, een deel van zijn eigen land, eigen pers, dat moest wel leiden tot een grote confrontatie. Ik was heel verbaasd dat die confrontatie eigenlijk uitbleek en bleef 4 jaar lang. Het leek er zelfs op dat hij zou worden herkozen. Maar wat we natuurlijk de afgelopen week hebben gezien is dat die grote confrontatie er toch is gekomen. En gevechten binnen het Capitool, die hield je natuurlijk toch niet voor mogelijk. Ik heb veel getweet dit jaar over een komende burgeroorlog. Een beetje cynisch en sarcastisch bedoeld. Maar dit was een burgeroorlog en dit waren delen van een burgeroorlog. En ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik hou mijn hart vast, maar het laat zien dat Amerika als empire, als leidende staat, dat toch in de laatste fase hier.
Denk je dat die verkiezingen zijn gestolen door Biden?
Dat weet ik niet. Ik heb alleen wel rare dingen gebeuren. Ik heb rare dingen gehoord van klokkenluiders. Ik heb zelf naar CNBC en CNN zitten kijken op de nacht dat de stemmen werden geteld. En toen het zeg maar 4 uur 's nachts was in Amerika, zag je opeens dat Biden een hele grote blok opeens bij kreeg. 200.000, 300.000 stemmen. Ik vind het raar, ik vind het verdacht. En ik heb me erg verdiept in de Amerikaanse deep state en powerstructuren, machtsstructuren in mijn boek Patronen van Bedrog. En laat ik het zo zeggen, ik was heel erg verbaasd dat Trump de verkiezingen kon winnen 4 jaar geleden. En ik kon me niet voorstellen dat ze zouden toestaan dat Trump opnieuw zou kunnen regeren. Dus het verbaasde mij niet dat opeens de uitslag begon te keren. Maar wat er precies achter zit, ik denk
dat dat dit een poging is van die zogenaamde deep state, om Trump eigenlijk nooit meer president te laten worden. Want dat is nu het geval. Wat ze willen verhinderen dat hij ooit weer
Nee, het is heel
president
duidelijk.
kan worden.
Nee, het is heel duidelijk na vorige week. En ik denk zelfs dat dat een verklaring is waarom het Capitool bestormd kon worden. En dat onder de demonstranten gewoon binnen konden komen. Je gaat het toch niet vertellen dat zoiets in Moskou of in Peking mogelijk was geweest. Dus er is kennelijk bewust voor gekozen om in ieder geval voor te zorgen dat mensen. Ja, niet koste wat het kostte, buiten het gebouw moesten blijven. Maar wat er daarna is gebeurd, is natuurlijk een complete en terechte politieke afrekening met alles wat met Trump te maken heeft. En de zaak is nu nog veel verder gepolariseerd. En de krachten die we hebben gewonnen, die zullen ervoor zorgen niemand van de Trump-clan ooit nog deze macht zal krijgen. Daar ben ik heilig van overtuigd.
Vorig jaar voorspelde je een perfecte storm voor grondstoffen, maar het was meer een achtbaan. Uiteindelijk stegen grondstoffen zo gemiddeld 14%. En zilver was de best presterende grondstof en gaf het dubbel rendement van goud, haalde het dubbel rendement van goud. Wat verwacht je van een grondstof voor dit jaar?
Ja, we hebben een heel spannend jaar gehad. Wij zijn zelf het jaar geëindigd met een plus van 85% en hebben daarmee goud en zilver vergaand outperformed. Nog sterker als je kijkt naar al onze peers, goud, commodityfondsen wereldwijd, hebben ongeveer dubbele rendement gemaakt van de peers. We zijn gegroeid tot 100 miljoen euro onder beheer. Dat is meer dan een verdubbeling. We hebben nu 1000 participanten. Er kwamen 250 bij dit jaar. Dus het is heel duidelijk dat grondstoffen zijn herontdekt afgelopen jaar. En vorig jaar gaf ik dat eigenlijk aan met die perfect storm. Dat er een aantal zaken bij elkaar zouden komen. Ik heb vorig jaar uitgelegd dat de ongelooflijke geldcreatie op een gegeven moment toch meer en meer beleggers de ogen zou openen. Na corona hebben we gezien die geldcreatie in een nog hogere snelling is gekomen. Ik heb ook uitgelegd dat er steeds meer metalen schaars beginnen te worden. Dat er spanning komt in steeds meer van die metalen. We hebben de koperprijs enorm zien oplopen dit jaar. De nikkelprijs, dat is allemaal als gevolg van die spanning die aan kon zien komen. Omdat de vraag naar de metalen erg groter dan de productie begint te worden. Nou, zo zijn er allemaal factoren aan het werk die ten voordele zijn van grondstof en commodity. Jarenlang hebben ze in het verdomhoekje gelegen. We hebben de laagste waardering in 100 jaar gezien afgelopen maanden voor grondstoffen ten opzichte van financial assets. De laagste stand in 100 jaar. Dus de grondstoffen hebben extreem veel goed te maken en de 85% rendement die we bruto hebben gemaakt vorig jaar zijn denk ik nog maar het begin van een lange weg terug.
Wat verwacht je, welke grondstof zal het beste presteren volgens jou?
Moeilijk te zeggen, maar ik hou er nog steeds rekening mee dat zilver op een gegeven moment echt gaat exploderen en echt heel snel gaat stijgen. Of het volgend jaar gebeurt of het jaar daarna, weet ik niet. Bij uranium zien we een begin van herstel, wat interessant is. Onze uraniumposities hebben het heel goed gedaan. Koper is dus interessant. Platina is denk ik heel interessant om te volgen, omdat platina echt extreem goedkoop is en is uitgeboden. En nu technisch als een van de sterkste metalen erbij ligt. Maar ja, gok nooit op één metaal. Goud zal het goed blijven doen. Goud zal teruggaan naar de 2000. En ik verwacht dat goud echt naar de $3000 gaat lopen binnen 12 tot 18
En
maanden.
wat verwacht je voor de zilverprijs?
Zilverprijs is nu extreem laag. Zilverprijs is 50% lager dan tijdens de top in 2011, terwijl goud dichtbij de top van 2011 noteert. Dat wordt heel duidelijk onder controle gehouden door de futures, dus de termijncontracten. Als dat een keer losbreekt, als goud weet te ontsnappen uit die 25, $30 range, kan je zomaar weer naar $50 lopen.
Ja,
Heel snel.
dat is wel enorm. De verrassing van vorig jaar was Bitcoin natuurlijk. En die is enorm
Klopt.
gestegen.
Ja, dat had ik eigenlijk
Ja, dat had je ook
voorspeld, hè, in
correct
ons vorige
voorzien.
interview. Ik heb mezelf te laks geweest om Bitcoin, wat ik al in 2014 in mijn boeken digitale goud noemde, of virtuele goud, om daar actie in te nemen. Ik vond dat dat niet nodig was, omdat ik voldoende echte goudposities had. En onderschat hoe groot het opwaarts potentieel is van een nieuwe asset class, die door meer mensen wordt ontdekt in een wereld waarbij steeds meer geld wordt gecreëerd. En eigenlijk was me na de hype in 2017 en de rest van 2018 al duidelijk dat ik hier de daling moest gebruiken om een serieuze positie in te nemen. Ik heb rond 5.000-6.000 dollar een positie opgebouwd. Op cold storage gezet en echt offline gehaald en in de kluis gelegd. En verwachten een beweging naar 10, misschien zelfs 20.000 dollar terug afgelopen jaar. Nou, het is al
Ja.
harder gegaan dan ik had verwacht. En we zijn natuurlijk vorig jaar zelfs over de oude high van 19.000 dollar gegaan. Het is duidelijk dat steeds meer, met name rijke, vermogende mensen, een stuk van die Bitcoin taart willen hebben. En wat dat betreft zijn we nog maar aan het begin van een lange verdere beweging omhoog. En ik denk Bitcoin bij ons vorige interview rond de 5.000 of 10.000 dollar veiliger aan te kopen dan een aantal jaar geleden rond de 100 dollar. Omdat inmiddels duidelijk is dat Bitcoin is here to stay en Bitcoin is de kern van een nieuwe digitale assetklasse. Waar we nog maar aan het begin van een grote ontwikkeling zijn.
Sommigen zeggen dat Bitcoin het nieuwe goud is. Ben je dat daarmee eens?
Nou, het is niet het nieuwe goud, het is het virtuele goud. En ze zijn beide interessant. En het is niet de vraag of je Bitcoin of goud moet kopen, je allebei kopen. En het is de strijd tussen het echte en virtuele goud en fiat geld. Dat is de echte strijd. Dus je moet beide kopen. En je moet accepteren dat het fiat geld, het ongedekte geld, wat we in de wereld kennen, dat dat steeds meer van de koopkracht kan verliezen.
En wat voorzie je voor Bitcoin voor dit jaar?
Een veel verdere stijging. Ik denk dat we de 100.000 wel gaan halen. En ik ben er eigenlijk zelf van overtuigd dat 1 miljoen voor een bitcoin zeker gehaald gaat worden ergens de komende jaren. Omdat er simpelweg maar 21 miljoen bitcoin beschikbaar zijn. En steeds meer mensen, wat ik al zei, een stukje die taart willen hebben. En het is nu vrij makkelijk te voorspellen dat die trend zich niet meer, ja, die zal niet meer omkeren. Of er moet iets heel bizars gebeuren. Er zijn een paar risico's. We hebben de Tether, de stablecoin, wat eigenlijk een scam lijkt te zijn. Als dat instort, zou dat een gevolg kunnen hebben tijdelijk voor de Bitcoin. Het kan natuurlijk zijn dat overheden sterker Bitcoin gaan bestrijden, maar het lijkt er eigenlijk op vanuit Amerika dat er steeds meer de Bitcoin gereguleerd gaat worden. Het lijkt er steeds meer op dat het establishment liever heeft dat mensen naar Bitcoin gaan vluchten dan naar goud, omdat goud onderdeel is van het financiële systeem en Bitcoin niet. Dus als je goud koopt, is het veel meer een verstoring van het financiële systeem. Dus ik voorzie een hele grote toekomst toch
Als
voor
je dan
Bitcoin.
zo'n grote toekomst voor bitcoin ziet, waarom investeer je dan niet alleen in bitcoins?
Nou, dat je nooit alle eieren in een mandje moet leggen. En ik gelukkig voldoende vermogen beschik om verschillende dingen te kunnen kopen. En er kunnen natuurlijk kunnen rare dingen gebeuren als we straks door middel van quantumcomputers de private keys kunnen breken. Ja, dan heeft Bitcoin een groot probleem. Dus je moet sowieso spreiden. Maar ik ben afgestapt van mijn houding vorig jaar dat je maar 5% van je vermogen in Bitcoin moet stoppen. Ik vind het inmiddels. Ik vind het inmiddels verstandig om dat percentage
Maar
te verhogen.
10%.
Ik zou zeggen minimaal
Minimaal 10%.
10%. En ik ben zelf meer geld naar Bitcoin aan het brengen en verwacht dat
En
dit
als
jaar ook
je
goed gaat.
mocht kiezen, moest kiezen tussen goud en bitcoin, welke zou je dan kiezen? Goud.
Goud. Omdat goud heeft een historie van 5000 jaar waarin het nooit waardeloos is geworden. Bitcoin een historie van 12 jaar waarin het nooit waardeloos is geworden.
Dus jij adviseert beleggers voorzichtig meer belang in bitcoins te nemen.
Ja, ik adviseer niet, maar dat is wat ik zelf wel doe. Er is ook een verschil of je een vermogen hebt wat je wil beschermen, of dat je een vermogen op moet bouwen omdat je nog niks hebt. Als je een vermogen op moet bouwen nog niks hebt, dan is het slimmer om bitcoin te kopen, want de kans dat 10 of 100 keer is groter dan bij goud.
Je had het ook over vorig jaar ook over de aandelenmarkten. Die zijn ook correct volgens jou. Had je ook voorspeld dat die verder omhoog gingen? En dat is ook een achtbaan op de beurzen. Voorzie je nog een verdere stijging dit jaar of toch een pas op de plaats?
Ja, ik was niet zo bang voor de gevolgen van een eventuele crash, omdat je weet dat de autoriteiten er alles aan zullen dat in geval van een crash of een crisis de geldkraan zo ver open gaat dat beurzen onmiddellijk weer zullen. En toen dat gebeurde ook in maart en de koersen scherp naar beneden gingen, ik zelf 10% cash met ons fonds. En we hebben toen de daling aangegrepen om vanaf 16 maart alle cash aan het werk te zetten. En het was voor mij geen grote verrassing dat beurzen snel herstellen. Er is simpelweg zoveel cash op zoek naar rendement. En nu obligaties en spaargeld eigenlijk geen interessante beleggingen meer zijn. Kan dat geld eigenlijk alleen maar naar de beurs stromen? Ook al gezien het feit dat vastgoed in de hele wereld ook enorm hoog is opgelopen. En toch duur is geworden. En vastgoed heeft bovendien het probleem dat in een diepe economische crisis komen en mensen de huren niet meer kunnen betalen. En dus de rendementen naar beneden gaan. En ik denk dat dit voor het eerst is na een periode van zo'n 40 jaar dat vastgoed eigenlijk riskant begint te worden. Sommige delen van de vastgoedmarkt.
Ik zag gisteren nog een bericht dat die huizenprijzen zo enorm weer aan het stijgen zijn. En dat mensen beperkte keuze hebben.
Ja, maar de huren dalen. Maar de huren dalen. En dat is een teken aan de wand. Dus als de huren dalen, dan kan je vastgoed wel stijgen. Maar als je huurinkomsten minder zijn, hè, als je een belegger bent, dan is dat niet een interessante propositie. Dus er zijn twee krachten met elkaar in conflict. Hè. De inflatoire beweging van de geldontwaarding, door er steeds de assets die de overheid niet bij kan drukken, steeds verder in geld uitgedrukt oplopen. Er is een enorme deflatoire werk van een verslechterende economie, waardoor bijvoorbeeld de huren onder druk staan of zelfs niet meer betaald worden.
Dus jij voorziet dat de aandelenmarkten dit jaar nog verder omhoog gaan, omdat het geen andere keuze is?
Ja, maar ze beginnen wat kwetsbaar te worden. Als je technisch kijkt naar de beurzen, zit je in de laatste beweging omhoog. De laatste beweging kan een hele felle blow-off beweging worden. Het zou niets verbazen als we een rally krijgen die iedereen nog verder gaat verbazen en de excessen nog veel groter worden. Maar dat gebeurt typisch in het einde van de beweging. Einde van de beweging, de laatste 10% van een grote langjarige stijging laat vaak 50% van de totale winst zien. Het zou me niets verbazen als die laatste blow-off fase, als die echt nog moet beginnen en als we die dit jaar krijgen.
En wat voor aandelen raad je aan om te kopen?
Ik koop zelf het liefst dingen die goedkoop zijn. Hè. In onze sector zie je nog steeds bedrijven met een koers-winstverhouding van 10 of zelfs lager. Dus ik raad zelf aan om aandelen te kopen van bedrijven die een grote intrinsieke dekking hebben, die veel assets hebben, die weinig schulden hebben. Als je naar de goudmijnaandelen kijkt, die hebben een gemiddelde schuldpositie van slechts 13%. Ja. Maar goed, de hele wereld wil het liefst in tech zitten. De hele wereld belegt passief, lijkt het. En iedereen loopt achter dezelfde winners aan. Maar die winners gaan straks voor grote verliezen leiden. Als je kijkt naar wat er met Tesla gebeurt, dat kan niet anders eindigen als in grote verliezen.
En vorig jaar raadde je het mijnbouwaandeel Ossino Resources aan. En dat is zo heel flink gestegen in een jaar tijd. Zit in
hoeveel procent zijn
heel veel is van 0,80 naar 1,20. Ik zal even voor de zekerheid kijken.
Nee, we hebben er eens. Ik adviseer
Ja,
het op 85 cent en die
meer
heeft
dan verdubbeld,
1,60
zeg maar.
aangeraakt.
Ja.
Meer dan verdubbeld. En is nu opnieuw koopwaardig na de recente correctie. En Oceano is nou zo van, nou ja, waar wij heel veel van hebben in portefeuille. Relatief kleine, onbekende bedrijven. Die grote ontdekkingen doen. En als je nu veel ontdekt, ja, dan worden die aandelen natuurlijk in de loop van de tijd meer
Zit
waard. Dus het begint nu.
in dit aandeel nog muziek in?
Ja, dat is wat ik zei. Ze zijn nu weer koopwaardig, omdat ze gecorrigeerd zijn. Hè, en ongeveer 25% correctie in de laatste maanden. En ik verwacht dat Oshino binnenkort de uptrend
En
weer
heb je
hervat.
een bepaald koersdoel voor ogen of denk je van ja, vasthouden?
$2, $2
Ja, ja,
zeker wel dit jaar.
En heb je een tip voor dit jaar?
Ja, dus één heel interessant aandeel waar we zelf afgelopen week een positie op hebben gebouwd, is in Australië beurs genoteerd. Cohiba Metals, Cohiba van sigaren, CHK, Cornelis Hendrik Karel, is bezig een ontdekking te doen dichtbij de plek waar BHP, het grote BHP, een significante ontdekking heeft gedaan een aantal jaar geleden. Aan de foto's van de mineralisatie, dus het gesteente wat ze boren. Je moet een beetje een kenner zijn, maar de kenners weten dat als je bornite vindt, dat je dan heel hoogwaardig koper hebt aangeboord. En het feit dat ze nu al in 4 gaten, die honderden meters van elkaar af liggen, de goede mineralisatie vinden, daarmee weet je eigenlijk wel zeker dat dit een nieuwe koperontdekking gaat worden. Het is nog heel vroeg dag. Het bedrijf is nog minder dan 100 miljoen waard. En nogmaals, geen garanties, maar dat vinden wij een hele
Wat
interessante
is de
situatie.
koers ongeveer nu? Even kijken.
Ja, het vervelende is dat in Australië dit soort bedrijven enorm veel uitstaande aandelen hebben. Dus je betaalt maar een paar cent voor Cohiba Metals. Ik kijk altijd naar de marktkapitalisatie, dat is voor ons leidend. We hebben tientallen miljoenen aandelen, omdat er simpelweg zoveel miljoenen aandelen uitstaan. Er staat volgens mij meer dan 1 miljard aandelen uit.
En heb je een bepaald koersdoel voor het aandeel?
Nou, laten we zeggen, minimale verdubbeling dit jaar. Maar ik denk dat als ze bevestigen wat ik nu net vertelde. En dat is allemaal publieke informatie. Dat dit typisch een aandeel is wat 3, 4, 5 keer over de kop kan gaan. Misschien zelfs meer. Vorig jaar hebben we 2 bedrijven gehad. De 2 grootste posities op dit moment. Die stegen allebei meer dan 1500% vorig jaar. Het gaat om Greatland Gold en de Gray Mining. Die allebei een goudontdekking hebben gedaan in Australië. En ja, dus enorm rendement hebben laten zien. En ja, dat is wat er in de boelmarkt gebeurt in onze sector.
Wat zal het thema voor 20 voor dit jaar zijn?
In onze sector?
In het
of in het
algemeen.
Algemeen? Ik denk toch corona en de negatieve economische fallout van deze pandemie. We hebben dit jaar in 2020 vooral gefocust op het herstel van de beurs en de bedrijven die hiervan profiteren. Dit jaar zal er veel meer nadruk komen op de bedrijven en sectoren die hier extreem door getroffen worden.
Gaan we naar een crisis toe, economische crisis?
We zitten in een economische crisis en die zal steeds groter.
En wat raad je gewone mensen aan?
Ja, voor gewone mensen is het vaak heel moeilijk. Maar ik zeg al, het belangrijkste is flexibel zijn. Zorgen dat je flexibel bent. Maar gewone mensen kunnen vaak niet zo heel veel doen. Die zitten vaak vast aan een positie of een huis of een baan, als ze al een baan hebben. Of als ze al werk hebben. De situatie is voor heel veel mensen heel moeilijk en dat besef ik heel goed. Als je wat geld over hebt, koop wat zilver, koop wat bitcoin om daarmee te beschermen tegen de monetaire gekte.
En als we over jouw beleggingsfonds hebben, grondstoffenfonds, commodity discovery fonds, Hoe kunnen mensen, hoe is de ontwikkeling daarin geweest? Heb je heel veel mensen die willen meedoen? Wat is je rendement geweest dit jaar?
Ja, we hebben een extreem sterk jaar gehad. We zijn geëindigd met een bruto jaarrendement. Dus voor performance fee van 85%. Dat is net niet ons beste jaar ooit. Dat was in 2009 en 2010, toen we bij het jaar 88% rendement hadden. We hebben een extreme sterke groei van het fonds gezien. Vermogen onder beheer is gegroeid van 40 naar 100 miljoen, over de 100 miljoen. Ons participanten, het aantal participanten is gestegen van 750 naar meer dan 1000. Dus het is voor ons een jaar geweest waarin we echt zijn doorgebroken van een kleiner fonds naar
Ja.
een middelgroot fonds.
En hoe kunnen mensen meedoen, of kunnen mensen wel met jouw fonds meedoen?
Ja, mensen kunnen met ons meedoen. Is alleen een minimum instapbedrag van 25.000 euro. En als je naar onze website gaat, Commodity Discovery Fund, cdfund.com, dan kan je daar al informatie vinden en dan kan je ook heel makkelijk online aanmelden.
Super. Heb je nog een laatste vraag of zelf een opmerking die je wilt toevoegen?
Nee, ik dank je voor dit
Nou, Willem,
gesprek.
hartelijk bedankt voor dit gesprek en laten we hopen dat dit een beter jaar wordt dan dan die corona-ellende voorbij gaat.
Dat hoop ik ook.
Dankjewel.
Dankjewel.